Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Ja, wie zijn de mensen die de koers in de samenleving en de economie bepalen en daarin hun leiderschap tonen? Ja, die vraag is leidend voor onze reeks Leading People Power, waarin ik samen met Harry Starre in gesprek ga met mensen die die koers bepalen. Die kijken er niet naar, die denken er... Nou, ze denken er misschien wel over na, maar ze doen vooral. Wat staat ons te verwachten en wat is er al aan het gebeuren? We gaan op zoek naar mensen die voorop lopen. Wat drijft hen en waarom wat doen ze anders dan anderen? Vandaag een bijzonder leuke gast. Hemmy Kerkling is de gast. Hij is algemeen directeur van onder meer KAV. En die zie je vast wel eens voorbij rijden. Kan alles vervoeren. Staat. Ik dacht dat het verhuren was, maar het is vervoeren. Die is de gast. En in verschillende plekken in Nederland werkt hij aan een ambitieus plan voor de witcar. Ja, wat dat is, ik moest het ook opzoeken, want ik had er nog niet van gehoord. Maar dat, na vandaag wordt dat allemaal anders. Wat drijft deze succesvolle ondernemer en waarom maakt hij zich zo hard voor carsharing? Wil jij meer luisteren? Abonneer je dan op de podcast via iTunes. En dat kan ook via WhatsApp. Dan kun je ons nummer opslaan in je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwe afleveringen zodra ze online staan. Bijzonder fijn dat je luistert.
People Power.
Ja, Hemmy Kerkling. Ik waarschuwde Glenn. Ik zeg, je hebt misschien van Hemmy nog nooit gehoord. En bleek ook niet gehoord hebben van witcar. Ik vraag het Hemmy maar. En dan kom ik gelijk wel toe aan wie je bent, Hemmy. Maar de witcar. Jij en ik zijn oud genoeg om te weten wat dat is.
Jazeker. Een jaartje of 50 inmiddels geleden is Lut Schimmelpenning, de oude provo, inmiddels 84 jaar. En een grote vriend van ons is begonnen met elektrische auto's in Amsterdam.
Ongelooflijk, hè? De allereerste, ver voor alles uit. Carsharing, autodelen. Maar je hebt eigenlijk, want je bent wat ouder, hè? Want daar refereer ik aan. Hoe oud trouwens, maakt het van?
Ik ben 30 augustus, dan kan iedereen me feliciteren, word ik 72.
72. En dat vond ik zo bijzonder, want ik heb jou een paar jaar geleden leren kennen. En ik meende naast een jonge man te zitten, in geest, in houding. Want het ondernemen, wanneer ben je begonnen met ondernemen, Hemmy?
Ja, ook al een jaartje of, wat zal het zijn? Ook 50 jaar geleden, 55 jaar. Ja, ik heb dat niet scherp, ik houd het niet zo bij hoor.
Nee, maar hoe oud was je? Hoe oud was je? Dat weet je misschien
wel. Ja, een jaar of 20 denk ik.
20?
Ja, 18 dat ik, 18 jaar misschien.
Hoe is het begonnen?
Ik weet het, nou, het is begonnen in de Lindenstraat 91 met de verhuur van lelijke eendjes. En deuxchauffeurtjes. En zo is het eigenlijk met personenauto's begonnen. Ja. Dus de deuxchauffeur, de lelijke eend. En hebben we eigenlijk...
Een typische jaren 60 auto. Ik heb hem ook gehad.
Ja, precies.
De eerste, de instapauto. Hè? Waar iedereen kon beginnen met een deuxchauffeur. Ja, een lelijke eend.
Zeg. Ja, zeker. En makkelijk te repareren. En we hadden er groot succes mee.
Dat vreemde pookje ook. Hè?
Ja, toen heetten we ook nog Kerkling Autoverhuur. En dat KAV met puntjes ertussen. Tot er een Suriname binnenkwam. En die man die zegt, wat betekent nou eigenlijk KAV? En toen zei hij, van, dat is Kerkling autoverhuur. Toen zei hij, ik dacht kan alles vervoeren. Dus toen zijn we gelijk die one-liner gaan gebruiken.
Oh,
dus
je hebt het van je klant. Ja. Je leert het overigens van je klant.
Dat is co-creatie. Ja, noemen we dat nu.
Ja, nu is co-creatie. Maar je steekt toch een hoop op van je klant, of
absoluut.
Niet?
Absoluut. Absoluut. Ja? En één ding, je moet goed luisteren naar klanten, maar je moet je eigen ik doorvoeren.
Ja, je moet je eigen conclusies uit. Je gaat natuurlijk niet de zin van de klant doen. Maar kan alles vervoeren. Begonnen met lelijke eenden. En toen is het uit de hand gelopen.
Want toen zijn we met bestelauto's begonnen. Met vrachtauto's. De 04 DB10. Een oude DAF. Hè, ja. En de 50 FB71. Dat waren de twee eerste vrachtauto's. Met een bak van 6,5 meter erop. En een hydraulische klep erachter. Ja. Groot succes toen het
ja? ja. Maar hoe ben je uiteindelijk die carsharing ingegaan? Want dat is eigenlijk nu wat het meest in het zicht loopt. Hè? Het delen, autodelen.
Ja, nou wij hadden in de gaten natuurlijk dat je bedrijfsauto's, dat liep allemaal wel. Maar personenauto's, dat is toch een markt die heel anders lag. Hè? Ja. Als je de internationals kijkt.
Wij hebben allemaal wel een keertje een bedrijfsauto. Ik kijk naar Glenn, verhuizen, toch als student. Dan huurde je
zeker
een stelbus,
ja,
toch?
Ja, ja, en ik in Den Haag, daar had je, volgens mij heette het Budget of zo. Van die gele ja oude Ford Transitjes. Helemaal ja afgeracht. Mocht je ook de stad niet meer uit. Want waarschijnlijk stopten ze er ergens mee. Ja. En als ze daar in de stad uit was. Ja, die verhuurde alleen in Den Haag. Dan moesten ja ze te ver rijden om je weer op te halen.
Oké. Okay. Dus de bestelbus, dat kennen we allemaal natuurlijk.
Ja, de bestelbus kennen we allemaal. Maar de personenauto's, om daar nou business in te maken. Die tijd al. Dat was moeilijk. Je moest ja allemaal vechten tegen de toenmalige internationals. Die zijn het nu nog. Op Schiphol. En die hadden wat downtown, hadden ze ook vestigingen. En die pakten toch de markt. Met name de markt, dus de zakelijke markt. Ja. Dus dat was voor ons moeilijk op te bouwen toen de tijd. Met die kleine autootjes en alles lukt het allemaal. Maar de grotere auto's, vrij moeilijk. Dus wij zijn op enig moment zijn we gaan nadenken over hoe kunnen we die personenautomarkt nou anders benaderen.
Ja.
Dat is feitelijk het eerste wat de gedachte was naar carsharing toe.
Ja?
We dachten, we moeten het anders gaan doen.
Jij en je broer.
Mijn broer en ik zijn de eigenaar nog steeds. Familiebedrijf.
Ja?
He, dus ja, om dan toch maar te noemen. De andere carsharingbedrijven. Greenwheels is 40% van Pon Holding en 60% van Volkswagen.
Grote jongens, hè? Je neemt ja, het wel jongens op tegen ja hele kapitaalkrachtige bedrijven.
Absoluut.
Dat is dat ook te doen?
Nee, ik voel me af en toe wel een Don Quixote, eerlijk gezegd.
Ja, dat dus, denk ik, want ja, ze blazen je bijna weg in termen van geld,
ja,
toch?
Ja, nou ja, ze zijn gelukkig zijn grote bedrijven niet alert. En,
oh ja, ze zijn wat logger, hè?
Ja, ze zijn logger en ze missen wel eens een schakeltje. En er zitten geen ondernemers in die bedrijven, dus dat valt erg mee, hoor.
Oh ja.
Car2Go, in ja Amsterdam met name aanwezig, is 100% van Mercedes-Benz. Hè? Dus dat zijn wel
de partijen. Ze moeten in die smartjes rijden, hè?
Ja, ja, het is, maar het heeft ook ja eigenlijk allemaal te maken met dat fabrikanten natuurlijk allemaal heel erg aan het puzzelen zijn. Waar gaat die markt nou naartoe?
Ja, want ik denk
wat
dat
gaat er straks gebeuren met mijn auto's die ik maak?
Niet meer verkopen. Je voelt dan alles. Het verkopen van auto's houdt een keer op, denk ik. Hè?
Of dat is 100%.
Ja, hè?
100%.
Je koopt geen. Straks moeten we uitleggen dat je nooit meer, dat je vroeger een auto kocht en nu gebruik je een auto. Althans, daar gaan we naartoe.
Dat klopt. Hè? Dus als je nou, wij zijn dus begonnen om eigenlijk een verandering met personenauto's, om ja een verandering van die markt voor elkaar te krijgen. Dat feitelijk zie je dan ook dat je niet meer naar een bedrijf toe hoeft om een auto te gaan huren vanuit de balie. Ja. Maar dat de auto daar staat waar je hem ook verwacht. He, dat is het verschil ja tussen de aanbodmarkt en de vraagmarkt.
Ja. He,
als je echt ziet op Schiphol, bij de internationals, de autoverhuurbedrijven, het is echt een vraagmarkt. De mensen verwachten daar dat je een auto kan huren.
Ja.
He, dus daar zie je dus dat die markt, de aanbodmarkt, die verdwijnt. He, dat wordt een online vraagmarkt.
Ja.
Wij hebben die keuze gemaakt al 17 jaar geleden met ConnectCar in Amsterdam. Hebben we ongeveer 250 auto's staan. Die dus daar staan waar de mensen hem ook verwachten.
Ja, bij mij om de hoek bijvoorbeeld. Ja,
ja, dat klopt.
Zo hebben we elkaar leren kennen, geloof ik. Of
ja,
niet? Ja, ja,
precies.
Ik ben
ja, ja
een klant van ConnectCar. Hè?
Ja.
Ik heb overigens 3 abonnementen, zeg ik je maar. Gewoon voor de zekerheid, 12 auto's rond mijn huis.
Ja.
Dus Greenwheels, Car2Go en ConnectCar. Ik heb ze gewoon alle 3.
Ja, maar dat klopt. Dat doen heel veel mensen. Dat is ook heel verstandig. Hè? Want ja daar zie je ook uiteindelijk hoe die gebruiksmarkt er echt aankomt. Hè? Die is er.
Ja.
Maar heel veel mensen die willen er nog niks mee te maken hebben.
Maf, hè?
Ja, nou ja, misschien, kijk, ik zeg wel eens tegen mezelf, wil ik mijn eigen auto kwijt? Ik denk dat daar niet de vraag ligt. Ik denk dat niemand zijn eigen auto kwijt wil. Maar als de markt moeilijker gaat worden voor de eigen auto, hè, ik bedoel dat de overheid maatregelen gaat nemen of dat we zelf vinden dat we toch andere oplossingen moeten vinden. En dat de auto ook niet meer emotioneel is, hè, ja, want daar zit gewoon het eigen bezit in. Nee, je wilt hem een kleur hebben en een bankje erin en een radio, weet ik veel allemaal, ja, wat er tegenwoordig in kan. He, dus dat is er toch een beetje in de toekomst aan het weg gaan.
Ja.
Omdat daar andere zaken voor in de plaats komen die veel interessanter zijn voor mensen.
Ik denk dat jongeren geen auto meer kopen. Hè? In Amsterdam. In Amsterdam kopen ze geen auto meer.
Nee, er was een onderzoek bij de studenten laatst. 51% van de jeugd, of de studenten, met name, die willen geen eigen auto meer. Ja.
Dus laten we zeggen, het komt er vanzelf aan. Het is een kenmerk van jou en mij dat je nog een auto hebt die jouw eigen kleur heeft. Maar anders maakt het niet uit. Eigenlijk is het de abonnementen. Loopt het? Nu in Amsterdam bijvoorbeeld. Loopt
het? Nee, het is natuurlijk, wij moeten altijd vechten. We zitten in een hele moeilijke markt. En ik heb toch gezegd, we blijven doorknokken. Je kan er nog geen geld in verdienen. Of een klein beetje. Het zal altijd een beetje om het nulpunt hangen. Maar we hebben gezegd, ja, dat wordt wel de markt van de toekomst. Hè? Dus we zullen daar gewoon in door blijven gaan tot het bittere eind.
Maar geld verdien je nog steeds met kan alles vervoeren.
Ja, precies. Ja, je verdient toch. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk de recessie achter de rug. En in 2008 hadden we een omzet van 21 miljoen euro met een bedrijfswagenverhuur. En die was vorig jaar, 2017, 5,5 miljoen. Dat is een kwart, hè?
Ja.
Dat zijn we achteruit gegaan.
Hou het vol?
Ja.
Hou je het vol?
Ja, we houden het vol. Ja, we hebben al mijn privécentjes zitten nog in de zaak. Dus als ik echt met pensioen ga, zit er niet aan hoor. Maar dat vind ik niet erg. Ik vind werken heerlijk hoor. Dus geen punt.
Nee, je trekt het er niet uit. Hè? Je laat het erin zitten.
Absoluut.
En waar gaan we naartoe? Want nu las ik, daarom heb ik je uitgenodigd, het Witkar-project in Noord-Holland, Volendam, Edam. Dat zijn nou niet bepaald gemeentes die voorop lopen, denk je in eerste instantie. Maar wel met de Witkar. Wat is er aan de hand?
Nou, we zijn eigenlijk gestart in Rotterdam en in Groningen met Witkar. Hè? Dus het free-floating concept van A naar B rijden.
Je kunt de auto achterlaten waar je wil.
Ja, je kunt hem dus binnen Rotterdam, laten we zeggen, dan stap je in bij A en bij B laat je hem achter. Gratis parkeren, daar hebben we ook voor gezorgd. Groningen, idem dito. Maar we hebben gezegd, eigenlijk toch, het is zo'n verschrikkelijk mooi product. Hè? Zo'n Witkar kost €54 voor 24 uur huren, inclusief BTW, inclusief 150 kilometer, inclusief brandstof en gratis parkeren. Wat wil je nou nog meer?
Ja. He,
dus wij dachten, nou ja, dat gaat lukken, maar het ligt net zo moeilijk, omdat je komt toch in het verhaal eigen auto, gebruiksauto terecht. He, dus in Rotterdam en Groningen ook.
Mag je zeggen dat je wel de toekomst hebt, maar niet het heden?
Dat klopt. Ja? Dat klopt. Zo zou je het mooie term. Zal ik onthouden.
Ja, je hebt wel de toekomst, maar niet het hele.
Ja, dus wij hebben ook, wat Edam en Volendam betreft, hebben wij gezegd, ja jongens, we kunnen linksaf, rechtsaf, maar we gaan er gewoon op af. Wij sponsoren de voetbalclub FC Volendam. En die gasten in Volendam, dat zijn echte werkers, joh. Die gooien de schouders eronder, geen lul, hup, doorgaan.
Ja, en ze drinken een slok in het weekend, maar ze werken hard, hè?
Precies. Ja, drinken kunnen ze. Ja. Maar goed, we hebben dus opeens gedacht van nou, laten we daar nou eens beginnen. Dus de wethouders die waren enorm enthousiast erover.
Kan je goed met de overheid? Want ondernemers zijn over het algemeen niet zo makkelijk met die overheid, toch?
Nee, nou, ik kan er helemaal niks mee.
Nee. Echt dus, niet?
Nee, het is een zeer onbetrouwbaar volk. En, als ik er even van weg kan blijven, blijf ik er weg bij.
Oké, maar je moet wel. Hè?
Ja,
ik moet wel.
Ja, soms moet je.
Zit er ook wel eens goeie tussen?
Ik heb ze niet apart kunnen hangen nog, hoor. Dus,
ik dacht, hij gaat ze prijzen, maar dat is niet
waar. Ja, ik denk, kom nou, die ene, die is echt...
Je moet met ze dealen, je moet met ze...
Het is natuurlijk voor ons belangrijk om dat stadsbreed te kunnen parkeren, om daar een vergunning voor te krijgen.
Ja.
Nou, krijgen doe je hem al sowieso nooit, terwijl we het bitterhard nodig hebben.
Je moet ervoor betalen dus.
Ja, je moet ervoor betalen. Rotterdam durft daar €360 per jaar voor te vragen. In Groningen is dat €60 per jaar. En in Edam Volendam is dat gratis. Die hebben dus toch gezegd, jongens, we pakken dit op.
Ja.
En binnen Edam Volendam kan je van A naar B rijden.
Was dat voor jou een reden om erin te stappen? Want dan laten ze zien dat ze het menen.
Nou, wij moeten voorlopig moeten we concurreren op kostprijs. En als we die slag niet winnen, dan kan je er beter niet aan beginnen.
Okay.
Ze hebben in Arnhem-Nijmegen, heb ik op mijn knieën gelegen om daar stadsbreed te kunnen parkeren. Nou, dat wilden ze op een gegeven moment. Maar daar vroegen ze ook iets van €200 per jaar voor. Toen zei ik, ja, dat wil ik niet. Toen hebben ze de provincie Gelderland zo gek gekregen om 2 jaar subsidie te verstrekken. Maar ik heb de heren van de gemeente Arnhem en Nijmegen gevraagd, de wethouders, van joh, wat doen we met die andere jaren? Ik zeg, ik heb nog nooit een businessplan kunnen maken voor 2 jaar.
Nee.
Ik zeg, ik wil dat gewoon ongelimiteerd in de tijd. Wil ik dat door kunnen zetten?
Ja, concessies.
Dat deden ze niet. Dan zeg ik, nou, dan kan je de pot op. Dan ga ik hier niet beginnen. 75 auto's in Arnhem en 85 auto's in Nijmegen. Ja. Zo gaan ze met autodelen om. De overheid.
Ja. Edam en Volendam wel. Uit geest komt er misschien aan. Hoorde ik jou een beetje...
Ja, vanochtend mocht ik een gesprek hebben met de burgemeester. Dat vond ik heel erg leuk. Die zeer geïnteresseerd was. Die is nu een beetje aan het stoeien met de wethouders om die allemaal op orde te krijgen. Natuurlijk. Maar zij is zeer enthousiast over autodelen op zich.
Wel, het past in duurzaamheid, hè?
Ja.
Maar iemand moet zo gek zijn om het te financieren, want het is kapitaalintensief, denk ik. Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is voor ons eigenlijk niet mogelijk. Zeker als je het gevecht tegen die autofabrikanten moet leveren. Ja. Dat kan je gewoon vergeten.
Maar hoe kom je dan in je spulletjes, om het zo
nou,
te
ja,
zeggen?
Nou ja, wij verzamelen maar en schuiven een beetje met auto's op het ogenblik. Hè? Want als je nou... kijkt in Edam-Volendam staat het hele spul stil. 10 auto's. We hebben er zo'n bij elkaar zo'n 25, 30 klanten.
Ja.
Waarvan eigenlijk niemand rijdt. Dus dat schiet ook niet op. Maar goed. Dus wij hebben wel aan de burgemeester vanochtend gezegd. Van ja, moet luisteren. Als wij nou in Volendam 10 stilstaan. Dan gaan we uitroepen dat we voor het eind van het jaar heel Noord-Holland free floating gaan doen. Want of je nou moet zeggen...
Nou hoor ik eigenlijk een ondernemer, als het in het klein mislukt,
ja?
Ga ik het opschalen naar groot. Misschien lukt het dan, hoor ik
nou,
dat
nou, niet qua auto's, maar dan kom ik op jouw investeringsverhaal terecht natuurlijk. Ja? Kijk, zoiets kan alleen maar slagen. Want je kunt nu wel roepen, 10 auto's staan er stil in Volendam. Dan kunnen ze ook in Noord-Holland stilstaan. Dat maakt niks uit natuurlijk. Hè? Dus,
maar mooi, hè? Vind je deze manier van redeneren?
Maar ik zie dan voor me dat iemand in Volendam, die pakt zijn autootje. Ja. Die rijdt naar, nou ja, in Noord-Holland heb je veel plekken waar niemand komt. Naar een of andere boerderij. Daar heeft hij toevallig een afspraak. En dan gaat hij nooit meer weg. En dan laat hij die auto staan. En dan staat er zo'n lief wit autootje op een plek waar nooit iemand komt.
Je weet wel waar, maar je weet ook dat je daar niet naartoe wil om hem op te halen. Ja. Ja, haal je hem op eigenlijk?
Ja, nou ja, goed. Het was maar waar.
Ja. Het is free floating, toch?
Een luxe probleem, hoor. Dus, maar wij halen net zoals in de autoverhuurwereld. Dan ga je sturen studenten naartoe.
Okay.
Je haalt hem op en die zetten
dan
weer in het gebied neer.
Twee mannetjes op een scootertje heen en die halen dan de auto weer op.
Ja. Of je gebruikt die Bob-jongens, hè, die normaal voor drank rijden, maar die een auto ophalen.
Ja. Oh, ja. Ja. Een auto zonder bestuurder heeft vast ook een leuke afkorting.
Nou ja, maar die
verzinnen
komt,
we
die
zo.
Komt er natuurlijk uiteindelijk aan. Maar nou, eigenlijk is jouw doel om Noord-Holland free, je noemt free floating. Hè? Je pakt de auto, je brengt hem weg, je pedaalt alleen voor gebruik. En als je het uitrekent, is dat goedkoper dan zelf een auto hebben en de sores daarvan. Dat is wat je aanbiedt.
Ja.
En nou ga je heel Noord-Holland doen. Dat is wat ik nu hoor. Het lukt niet in Volendam, zeg je dan. Dan ga ik heel de redeneren. Ja,
je hebt gelijk.
De markt wordt groter, dat snap ik. Ja, er zijn meer mensen, dus je hebt gewoon meer ritjes die je kunt aanbieden eigenlijk.
Nou ja,
het probleem is alleen dat die auto steeds verder weg gaat.
In het klein lukt het niet, ga ik het in het groot.
Ja. Ja. Ja, maar je moet rekenen. Kijk, hoe wij het zullen gaan doen, is natuurlijk eigen kijken of partijen te vinden zijn die graag investeren in dit soort trajecten. Ik kan de mensen alleen niet vanaf de eerste dag geld beloven. Hè. Dit wordt echt een traject wat opgebouwd moet worden. En als die markt gaat kantelen, en die gaat kantelen, en eigenlijk is iedereen het daar wel over eens.
Hè. Je doet wat Amazon doet. Hè. Eigenlijk zeg ik wil eerst die markt gewoon helemaal monopoliseren. En een keer komt die mijn kant op, hoor ik.
Dat? Zeker. Ja, wij proberen positie te krijgen in die markt. En dat kost. En dat is natuurlijk, dat kan een fabrikant daar kan daar veel geld in duwen.
Ja.
Maar wij moeten dat gewoon op onze manier doen.
Met partners.
Ja, met partners. Hè. We zullen moeten zoeken wie is er geïnteresseerd. Hè.
En wie denk je?
Ik denk toch dat je in de wereld terechtkomt een beetje van crowdfunding, denk ik. Want als je de fabrikanten, de autofabrikanten dat vraagt, als je een autofabrikant vraagt
hè,
om te gaan investeren in mijn auto's, dan kan je beter vragen aan een kalkoen wat hij van de kerst vindt. Hè?
Ja,
dat gaat niet lukken.
Dan bijt hij zijn eigen handelsvraag.
Precies. Hè? Dus hij heeft daar... ze hebben daar niks mee. Ik heb daar ook... Met Mercedes is net een heel traject achter de rug. Allemaal perfect gegaan. Hoor. Ook al heel netjes afgerond. Maar het kwam er feitelijk aan het einde op neer dat de fabrikant had gezegd, Duitsland, van je mag niet gaan doen wat Hemi wil. En dat was op het gebied van private share.
Hij is onze handel aan het stuk maken. Ultiem.
Ja, dat klopt.
We gaan straks doorpraten. Ik kijk naar Glenn. Heb je niet een mooi plaatje?
Ik heb een fantastisch plaatje. Ja. Een heel fantasierijk plaatje.
Een beetje oude lullen tekst, hè? Plaatje. Of
ja, nou ja, op 3FM zeggen ze ook nog steeds plaatje. Maar als echt, ik het tegen mijn kinderen zeg, dan zeggen ze, hè? Zeg, muziek. Oh, een track, muziek. Zeggen ze dan. Een track. Ja.
Mooie track.
Ja, hoor je nu.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Gek genoeg, Hemmy, associeer je een bepaald type met idealisme, een ondernemer. Maar ondernemers zijn toch uit op geld verdienen, zou je denken. Toch weerhoudt niets jou om door te gaan op een pad dat je direct niet zo gek veel oplevert, lijkt het. Wat levert dit ondernemen rond deelauto's jou eigenlijk op?
Ja, ik denk als je een ondernemer constant met geld... Tuurlijk, geld. Ja. Geld moeten we verdienen. Hè? Dat is geen... Maar laten we het naar privé vertalen. Als je echt voor geld bezig bent, privé... Ja, dan kun je beter stoppen naar mijn idee. Dan moet je een gelukje hebben en dan loopt het allemaal goed. Maar voor de rest zul je toch met alle energie, alles wat je in huis hebt, zul je erin moeten gooien. Dag en nacht. 7 keer 24 uur.
Het is geen part-time job, hè? De ondernemers zijn er beter.
Nee, absoluut niet. Nee, dat mis ik dus af en toe wel bij onze managers. Hè, die op zich natuurlijk een positie hebben dat ze... Maar het stopt een keer. Hè. Het echte ondernemerschap, dat mis je wel.
Het doet een beetje aan kunstenaar denken. Daar ben je ook niet part-time.
Ja, dat denk ik ook. Ik maak wel eens de vergelijking met dat je vioollid spelen. Dat kan je op straat gaan doen en klaar. Maar je kan ook naar het conservatorium, geloof ik.
Ja, conservatorium.
Kan je ook naartoe gaan. En dan kom je op een gegeven moment op het podium te staan. En dan zal je daar dag en nacht mee bezig zijn. Hè. Ja. Dus dat is best vergelijkbaar, ja.
Nou, voorspel jij de witcar, dus deelauto, waarbij je gewoon kunt rijden van A naar B en de auto achterlaten, een gouden toekomst? Hoe lang nog duurt die toekomst aanbreekt? Waar zie jij het kantelpunt?
Nou, ik denk dat we echt aan het schakelen zijn. Hè. Het is gewoon een tussenfase tussen het nu een eigen auto besturen en straks autonoom rijden. Autonoom rijden, dat is een kwestie van op de app de auto naar je toe roepen, je stapt in. Je maakt je ritje, je stapt uit en de auto gaat leeg of met andere mensen door naar de volgende positie. Dat komt eraan, daar kom je niet meer omheen. Ze zijn op de maan.
Bestuurderloos.
Ze zijn op de maan geland, hè, al hoeveel jaar geleden. Dus nou, iemand die zich nog gaat afvragen dat dit niet komt, nou, die begrijpt het niet helemaal, denk ik, hoor.
Dus je zegt deelauto in deze vorm is nog weer een tussenfase naar de volgende stap.
Absoluut. Het is ook het probleem waar de fabrikanten mee zitten. Hè. Welke positie hebben wij nou nog? Hè? Als dus die autonome auto er gaat komen, zij maken hem nog wel, denk ik. Maar wie wordt de bezitter van de auto? Nou, dat kun je invullen. Dat is de fabrikant zelf.
Maar ja. Kan je ook niet zeggen dat de makers van die appjes het geld gaan verdienen en dat de sukkels de auto's leveren?
Als je niet goochem genoeg bent, dan gaat dat gebeuren, ja.
Ja, maar goochem is een Amsterdamse term, hè? Dus we verstaan elkaar op dit moment.
Oké. Okay.
Maar voor de luisteraars, hè? Slim. Maar er kunnen partijen tussen gaan zitten, hè?
Ja.
Zoals Thuisbezorgd en nou ja, noem al die apps maar op. Ja. Waarbij de hotels steeds lagere prijzen moeten vragen. Omdat de partij die ertussen zit het geld aan het verdienen is.
Nou, klopt. Wij hebben dus kijk, als je met de personenauto's kijkt, er gebeurt van alles. Maar als je naar de bedrijfsauto's kijkt, met kaf, autoverhuur, dan heb je natuurlijk veel dat gewoon familiebedrijven die auto's verhuren. Hè? Dat is veel meer...
Kleine ondernemers.
Back to basic, zou ik zeggen, ja. En dat betekent dus dat daar gaat straks iemand ontstaan die daartussen gaat zitten met een mooi programmaatje. Die huurt in en die verkoopt de verhuur. En de zogenaamde brokersconcepten, makelaars.
Ik kijk naar zo'n man, hè, want dat doe je ook nog.
Ja, dat klopt. Wij zijn nu bezig om uiteindelijk onze eigen broker op te richten. En het is haast klaar.
Ja.
En dan kunnen wij zelf de verhuur inkopen en verkopen. Maar dan blijf je natuurlijk wel controle houden over onze eigen business.
Oké, dus je zegt eigenlijk, ik verhuur auto's, daar ben ik groot in. En dan ga ik op een positie zitten waarin ik voorkom dat een ander die inneemt. Dat
klopt.
Dat is strategie. Hè?
Dat is ik heb een softwarebedrijf ook. We hebben onze eigen software geschreven. Dus daar wordt het ook uit geboren natuurlijk.
Zie je? Ja, kijk naar Glenn.
Hij moet zo hard lachen. Elke keer weer. Ja, ik heb ook nog een software. Ik heb dit nog. Ik heb dat nog. Ja, maar jeetje, dat zie je waar komt het allemaal vandaan, joh?
En allemaal in dat kopje natuurlijk.
Ja, ongelooflijk.
Maar dat maakt dat je er altijd mee bezig bent. Hè? Dat kan me iets bij voorstellen. Ja. Altijd mee bezig. Ja. Hoe doe ik het? Zo hoorde ik jou een beetje glunderend zeggen. Ik heb inmiddels een merknaam. Ik moet het nog even invullen met een product. Maar ik heb de merknaam te pakken. voor Europa. Ligt toe. Ja, we gaan straks wel een patroon zoeken in het geheel. Maar ik geloof dat de luisteraar inmiddels het draad kwijt is. Maar wij gaan door.
Ja, nee, goed.
Merknaam. Hè? Want ik heb met mensen gesprek over branding en zo. En ik hoor jou dat gewoon doen.
Ja, toch? Nou, we hebben natuurlijk zitten kijken naar dat hele deelauto gebeuren. En wij hebben dus nieuw geïntroduceerd dat de mensen hun eigen auto kunnen verhuren. Dat doen wij. Om heel duidelijk te zijn. Dus wij bouwen in de auto van iemand. Ja. Kan een bedrijf zijn, dat kan de overheid zijn, een privépersoon. Bouwen we hardware in. Als die hardware erin zit, is die auto beschikbaar op de app. En wat betekent dat? Dat iemand die daaraan meedoet, heeft de auto voor zijn deur staan.
Ja.
Hij moet twee dingen doen. Hij moet de auto schoon houden, wassen. En twee, hij moet zelf zijn ritten op de app plannen.
Oh ja.
Hij wordt een zelfgebruiker. Ja, gaat de goede man 2 maanden voor zichzelf plannen, verdient hij 2 maanden geen geld. Zo simpel is het. Ja. Dat is het systeem. En wij noemen dat. En daar
dus
doelde
geld verdienen met je auto.
Ja, geld verdienen met je eigen auto. Wij noemen dat private share.
Ja.
Een beetje gelinkt natuurlijk aan private lease. De hele wereld is in ontwikkeling met private lease. Maar wij hebben gedacht, als je nou boven private lease private share zet, dan kan een private lease auto verhuurd worden met private share. Een private share.
En dan verdien je dus een deel van je kosten weer terug. Door hem, als je hem toch niet gebruikt, door te verhuren.
Klopt, ja. En die naam privateshare.com heb ik gekocht in Amerika voor $3000. En toen ben ik eens verder gaan zoeken nog in Europa. Toen kwam ik op privateshare.de Duitsland. Daar moest ik nog €1100 voor betalen. En de rest was nog gratis. Dus ik heb al die namen vastgelegd. En we zijn nu privateshare aan het ontwikkelen.
Ik vind het wel een aardige gedachte. Omdat als je naar je auto kijkt, denk je, de meeste tijd staat die leeg, stil.
Ja,
het is eigenlijk zonde van het geld. Ja. En je kunt hem dus als het ware in het systeem brengen. En je houdt toch de auto voor de deur. Dat hoor ik eigenlijk zeggen.
Volgens mij is de auto de grootste, minst rendabele aanschaf die je ooit doet.
Ja, de stomste. In zekere zin financieel stomste. Ja. Want hij... Per dag boek je erop af.
Als je hem koopt, als je de winkel... Als je de dealer uitruikt, dan ben je al een paar duizend euro kwijt.
Iemand zei me ooit, dat is de duurste rit die je met een auto maakt, is van de garage.
Ja, geniet ervan.
Ja, dat is de duurste rit die een mens kan maken. Dat is ook zo. Heb jij nog een eigen auto, Glenn? Hoe lang nog?
Ja, ik heb een eigen auto. Ik heb een oude auto. Ik heb een hekel aan schoonmaken, dus het ziet er niet uit. Dus ik zou er echt niemand in durven laten rijden. Maar ik sta wel... Ik merk dat ik bij de pomp ervan baal dat ik er nog benzine in gooi. Dus ik zit er ernstig over te denken om een elektrische auto te nemen. En dan kijk ik naar de prijs en dan denk ik ook, ja jeetje zeg. Ja, die kun je toch echt alleen maar nieuw kopen. Wil je nog ergens een beetje van A naar B komen? Ja, dat is dan wel weer een domme aanschaf.
Ja, een domme aanschaf.
Ja, dus misschien moet ik hem wel kopen en gelijk verhuren via dit slimme systeem.
Onvermijdelijk gaan we hier naartoe, hè? Toch, Karsje? En kijk naar jou.
Ja, wat mij betreft morgen. Ja, ik heb er hetzelfde. Het is wel grappig. Ik ben... Omdat ik zelf in die gedachten zit.
Want
jij
zit nog wel in duurzaamheid, toch?
Nou ja, zijdelings. Vooral menselijke duurzaamheid. Maar daardoor ook wel eens aan de groene kant. En ik kom dan aan bij een organisatie die veel aan duurzaamheid doet in mijn auto. En denk ik, ja, eigenlijk kan dat al niet meer.
Nee.
Maar ja, je kan er niet komen met de trein. Dus ik zou eigenlijk met een deelauto moeten komen.
Ja.
Maar is die wel beschikbaar? Dus alle overwegingen die mensen hebben om het wel of niet te doen. Daar zit ik middenin.
Ja.
Dus misschien moet je mij gewoon even vertellen waarom ik het moet doen.
Ja, waarom moet Glenn het doen?
Ja, want ik rij best veel.
Ja, oké. Het gaat heel interessant worden. En je noemde even, is die beschikbaar? Daar zijn wij mee bezig. Het wordt verwacht dat wij dat oplossen. Dat mensen dus een auto hebben. Nou, wij gaan het invullen met een wensreservering en een primary reservering. En daar zit verschil in. Ook in betalen.
Okay.
Je kunt een optie nemen, een soort optietje.
Ja, tuurlijk. Als jij dus een auto reserveert en je kunt hem cancelen bij ons voor 0,0 tot een seconde daarvoor nog, vinden wij dat we dat mogen zien als een wensreservering.
Yeah.
Maar als je zegt, joh, ik wil hem definitief hebben, dan gooi je een andere reservering erin. Daar betaal je voor en dan heb je hem ook.
Ja. Maar dan ga je ook geld vragen voor die wens, neem ik aan, toch? Want dan
blijven op het tarief staan wat er nu is. Hè? Die geven
dat is het
ook,
abonnementstarief.
Ja, want je moet dan wel een basis creëren om uiteindelijk iemand anders de zekerheid te geven. Ja. En het is niet zo dat hij geen auto heeft. Hij moet alleen een stukje verder lopen voor de auto.
Ja, dus een auto beschikbaar heb je altijd. Of hij recht voor je deur staat, daar zit het verschil.
Klopt. Die garantie kunnen we geven.
Oké, en ja. Je helpt ook als dat niet het geval is, komt er een auto aan, neem ik aan.
Ja, we hebben dus bijvoorbeeld als je kiest, want dat is nog een ander. Bij IKEA kun je bedrijfsauto's volledig geautomatiseerd huren.
Die merkwaardige scènes waarin je zo'n familie een bankje Uppsala, het bankje Uppsala in een compact car ziet duwen. Daar zie je dat huwelijk mislukken onder je ogen.
Ja, ze moeten we ook nog eens een keer in elkaar zetten thuis, dat weet je.
En dan zeg je, dan kun je met een app een auto huren.
Ja, 1 september zijn 13 IKEA's in Nederland, er zijn er niet meer, zijn uitgerust met 2 bestelauto's die je volledig geautomatiseerd kunt huren.
Dus je loopt er naartoe, je klikt op de app, hij klikt open, je gaat erin, rijdt ermee weg en je brengt
hem
weer terug.
En je stopt je Uppsala erin.
Klopt. En je stopt je Uppsala.
Maar je moet hem wel terugbrengen nog.
Ja, dat is een roundtrip model, ja. Dus je komt weer terug waar je begonnen bent.
Ja, want je wilt natuurlijk steeds die 2 auto's beschikbaar hebben, of althans 1 van die 2 beschikbaar hebben.
Ja.
Ik hoor heel veel modellen, je bent aan het zoeken, waar zit het nou precies? Hè? Want je hebt allerlei vormen, niet 1, maar meerdere. En hoe beslis je, uiteindelijk moet je gaan kiezen? Of?
Ja, daar gaan we ook. Kijk, we hebben juist ook in prijzen verschillen zitten. Kijk, als je met ConnectCar, dan verhuur je een auto per uur. En daar hangt een laag uurtarief aan. Witcar, daar hebben we een dagtarief aan hangen. Wat je terug kunt bakken en braaien naar een uurtarief.
Ja.
Maar dat is relatief gezien ten opzichte van ConnectCar is dat hoog. Hè? Ja. Dus dat betekent dat je in die situatie gaan we gewoon straks precies uitmeten waar kunnen we nou wat aan verdienen. Hè? Want daar gaat het feitelijk om.
Ja.
Hè? Dus,
je bent eigenlijk aan het proberen. Kijken.
Ja, wij richten wel aparte BV op. Hè? Ja. En binnen die BV gaan we gewoon kijken of het verdienmodel ook lukt.
Ja. En je doet eigenlijk meteen onderzoek door het uit te proberen, hoor ik dan.
Klopt, ja.
Niet een ingewikkeld vooronderzoek, academici die aan de slag gaan. Doet het en kijkt dan of het werkt.
Ja, het is niet empirisch, hè, of proefondervindelijk, het is klap, hup, daar gaan we.
Ja.
Weet je wat ik nou zo grappig vind, Harry en Hemmie?
Dit is toch een oerondernemer?
Ja, ik vind het een beetje een niet te definiëren ondernemer. Je hebt grote bedrijven en die vinden het lastig om dingen uit te proberen. Maar die hebben daar wel het geld voor. Hè?
Die onderzoeken het eerst
en zo. En dan heb je allerlei start-ups. En dat zijn vooral mensen die gewoon een idee hebben. En die gaan dat uitproberen. Nou, dan weten we, 9 van de 10 gaat gewoon mis. Ja. Dat is ook niet zo erg. Hè? Dan hebben ze weer wat geleerd.
Maar dit is meer een kunstenaar, denk ik.
Ja, ik vind het zo interessant dat je zoveel verschillende dingen aan het uitproberen bent. En ook wel, en dat hoorden we in het eerste gedeelte wel. Ook wel toch wel ook de frustratie voelt van ja.
Dit is hem ook niet.
Ik geloof er heilig in, maar het wil nog niet.
Ja.
Nou, maar ik denk dat de frustratie, hè, of de tegenwerking, of de onbetrouwbaarheid die je tegenkomt in het zakelijke leven, dat is onverbrekelijk verbonden met het zaken doen.
Überhaupt.
Dus, en daar moet je gewoon mee om kunnen gaan. Ja. Ik heb nog nooit naar een psycholoog hoeven, dus het gaat goed. Ja, maar je moet er ook niet omheen.
Nee, dat is dus de definitie van als het goed gaat.
Ik hoor van Unilever dat ze van de 10 productintroducties slagen er 2 of 3.
Ja.
Dus waarom zou dat bij een kleine ondernemer ook niet? Dat je gewoon zegt, ik kijk en dit lukt niet. Doe ik het net weer anders tot ik het te pakken heb.
En wat ik er zo knap aan vind, is dat je dat lukt naast de gewone business. Zoveel verschillende dingen. Want je zegt, ik heb ook een softwarebedrijf en ik heb dit. Dus blijkbaar.
Dit kan alleen als je geen aandeelhouders hebt, denk ik trouwens. Want aandeelhouders gaan zeuren.
Ja.
Die gaan zeggen, moet dat geld daar nou naartoe? Ja. En jij vindt volgens mij een mislukking interessant ook, hè?
Ja, nou ja, tuurlijk. Het doet altijd pijn, dat soort dingen. Maar je moet er wel tegen kunnen. Hè? Ik bedoel, wij hebben veel dingen geprobeerd. Ik heb nog een carrosseriebedrijf, hebben we nog niet over gehad. Dat is 11.000 meter grond, 3500 vierkante meter gebouw, 30 man personeel. Ja. Ik heb nog Tuk Tuk Company. Daar hebben we 20 elektrische tuk-tuks. We hebben evenementenbedrijf.
Thailand-achtig, dus, hè? Dus, tuk-tuks.
Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk, joh. Ik blijf het gewoon heel erg leuk vinden. Ik kan er ook haast niet mee stoppen. Moet wel een keertje, dat weet ik. En ik heb wel gezegd, ik stop pas als ik in mijn kist lig. Dan kan ik net over de rand nog iets zeggen. En dan is het fini.
En dan gaat de deksel
dicht.
Nou, dat gaat over twee. We gaan straks nog even. Want naast deze bedrijven. Je hoort wel dat het allemaal dezelfde soort heeft. Altijd te maken met mobiliteit. Ook die carrosserie. Dus het zit altijd in de auto's. Dus het lijkt veelvormig. Maar het is natuurlijk allemaal. Hoe kan ik de gebruiker en die auto verbinden? Dus er zit wel patroon in, Glenn. Misschien ook in het plaatje wat je gaat draaien.
Zeker niet.
People Power.
Ja, we zijn in gesprek met Hemmy Kerkling. Die ik ontmoette. Je hebt me ooit opgehaald met de auto. Want je had me op de radio gehoord en zei, ik wil je mijn bedrijf laten zien. Dat vond ik heel bijzonder. En ben je voor de deur gekomen, opgehaald. En toen heb ik je bedrijf gezien. En toen zag ik een oerondernemer. Namelijk allerlei dingen die te maken hebben. Dit doen we ook nog. Dit doen we ook nog. Dit is trouwens geen handel. Maar we gaan er toch mee door. Want het wordt het misschien. Dat is die deelauto. Daar hebben we het nu over. Je werkt veel met de overheid. Je bent niet zo heel positief over die overheid.
Nee, klopt. Ik wil niet blijven mopperen hoor. Nee, maar kijk, de overheid heb je keihard nodig. En de overheid zou beter moeten begrijpen dat als ze zo achter nieuwe producten staan, carsharing bijvoorbeeld, ja, wordt veel over gesproken.
Past in beleid, hè?
Ja, maar dat beleid is halfbakken van ze. Hè. Ze proberen eigenlijk in eerste instantie proberen ze dat onder te brengen bij de burgers. Hè. Dus om mensen aan elkaar een auto te laten verhuren. Een beetje het private share model van ons. Hè. Dat zou je erin kunnen bedden. Maar kijk, je moet, als je dit soort trajecten gaat lopen, dan moet je gewoon de burgers vergeten. Dan moet je gewoon MKB-bedrijven of grotere bedrijven, moet je de mogelijkheid bieden dit te ontwikkelen. En dan zal je de knip moeten opentrekken. Als je carsharing een beetje kunt vergelijken met openbaar vervoer.
Dat we subsidiëren.
Dat we subsidiëren. Kijk, die gasten praten altijd nog over een dekkingsgraad in de kosten. Ja, zo kan ik hem ook. Ja. Dan zeggen ze na een jaar werken van, vorig jaar hadden we een dekkingsgraad van 41%. Ja. En nu hebben we 43%. Er wordt gelijk getrakteerd en een avondje uit met z'n allen. Maar ze komen dan
elk
toch.
Elk treinkaartje wordt
ze komen nog 57% tekort. Hè? Dus ja. Als je dus een traject van carsharing gaat doen. En je kunt het toch wel met openbaar vervoer vergelijken. Want je rijdt van A naar B. Ja. En free floating concept van carsharing. Dan is het wel erg vriendelijk, op zijn minst gezegd, dat de overheid daar ook eens in mee gaat doen. Ja. Ik ben overigens een ras-echte ondernemer. Subsidies er gruwelijk van, maar soms kun je er niet omheen.
Oké, dus daar zit eigenlijk het grote bezwaar dat de overheid als het ware geen geld bij zijn uitspraken legt en daarmee duidelijk maakt dat ze het belangrijk vinden.
Ja, klopt. En ook parkeerbeleid, alles heeft ermee te maken. Je moet anders over auto's gaan denken. Maar goed, als de overheid aan de ene kant aan de verkoop van auto's verdient.
Met dat BPM,
ja, dan vraag je natuurlijk wel aan iemand van, wil je het anders gaan doen? Dan raken ze het geld kwijt, BTW, BPM, noem maar op.
Mag je zeggen dat de overheid eigenlijk een groot aandeel heeft in de oude economie die ze zeggen te willen beëindigen? Dus dat ze er eigenlijk een aandeel hebben in de oude economie?
Ja, dat staat vast. Ja. Ik bedoel, mijn bedrijf. Als ik mijn bedrijf heb en ik ga het verkopen, moet ik de overheid 20% geven. Ja. Hè, in de verkoop, hè, als belasting. Nou, dan kan je ook zeggen dat de overheid al je aandeelhouder is. Of zie ik dat verkeerd? Oh, nou, een lekkere aandeelhouder die altijd tegen me ingaat.
Ja, dus je vecht tegen je eigen aandeelhouder. Zo voel je dat.
Ja, ik wel. Ik bedoel, ja. Rente.
Nou, zei het in het korte voorgesprek, want we hebben niet zulke lange voorgesprekken, want ik wil echt nieuwsgierig naar je zijn. Maar toen zei je van, ik ben ook politiek actief. Doe je er ook nog bij?
Ja, heerlijk.
Ja, is dat niet bloedlink voor een ondernemer om dan ook nog in de politiek zelf te gaan? Ik bedoel, kennelijk, wat doe je precies?
Nou, ik zit in Forum voor Democratie. En ik ben daarin gekomen 2 jaar geleden toen ik met een vriend meeging. En die zei, joh, ik heb iets voor je. En toen kwam ik Thierry Baudet voor het eerst tegen. En nou, lang verhaal kort, ik heb meegedaan in de Tweede Kamerverkiezingen. Ik stond op de 26e plaats als lijstduur. En met de gemeenteraadsverkiezingen kon alleen Amsterdam meedoen. Nou, dat kwam goed uit. Ik stond op de 5e plaats. Maar er zijn 3 zetels ingevuld. Dus dat ging mij voorbij. En nu, 20 maart volgend jaar, 2019, komen de Provinciale Staten. En dan ben ik weer van de partij.
Ja?
Ja, heerlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ooit... Mijn vader, die leeft trouwens nog. Die is 96. Die gaat altijd mee naar Ajax.
Dat heeft voorspellende waarde, Hemmy.
Ja, maar mijn vader is een rasechte communist. Dus vroeger stemde ik op de PSP. Op de Communistische Partij.
Nou ja, PSP. Radicaal ben je wel. Je moet zeggen dat je kiest niet voor een saaie middenpartij.
Nee. Dat zie ik niet zitten. Maar goed, wat is nou eigenlijk de reden geweest? Dat ik geloof... VVD heb ik ook een tijdje gestemd. Maar ik geloof niet dat we de goede richting opvaren met z'n allen. Als je kijkt nu, dan schreeuwt iedereen of iedereen roept van de economie stijgt, maar we moeten wel in de gaten houden, de welvaart daalt. De welvaart daalt gewoon.
Hoe bedoel je dat?
Je hebt vanochtend nog in de Telegraaf op de voorpagina kunnen lezen, dat was een milieudeskundige, en die vertelde, joh, als we dat klimaat zo door blijven zetten, dan gaat de welvaart achteruit, want dat geld moet ergens vandaan komen en gaat ten koste van de welvaart. Nou, dat is nou precies eigenlijk waarom ik bij Forum zit.
Hebben die zo'n groene paragraaf dan? Dat ze zo enorm voor het milieu willen opkomen?
Nee, Forum. Nou, Forum. Iedereen die wijs is, komt voor het milieu op. He,
daar zijn we het over eens. Moet je dat zeggen? Dat de toekomst groen is?
Ja, ik vind dat je dat gewoon moet zijn. Daar maak je het niks aan. Nee. Alleen, het tempo waarin. Moet je nou de hele wereld ons boven gaan keren hier in Nederland om... Bij wijze van spreken, met hele elektrische ontwikkelingen, met elektrische auto's, wat daarin gesubsidieerd is. Die trajecten, als je die bekijkt, de bijtelling ging omlaag en allemaal flauwekul wat er gebeurt. Maar het is.
Dat was belangrijk. Omdat de overheid dat wilde.
Ja, natuurlijk, maar
doen ze een keer wat ze vinden. Ondersteunen met maatregelen. In Amsterdam kon je parkeren met een elektrische auto. Dus iedereen kocht een elektrische auto, want je kan normaal niet parkeren in Amsterdam. Maar dat vind je ook onzin.
Ik vind dat het, als je het na een jaar, twee jaar weer intrekt, dat hele model, dan vind ik dat een onbetrouwbare actie. En of die nou ontstaan is vanuit de overheid of vanuit het bedrijfsleven. Want het kan zijn dat ze, op die manier stimuleren we de verkoop van elektrische auto's. Maar goed, het zijn keuzes.
Maar dan moet je het ook volhouden. Hè?
Dan moet je het wel volhouden. Want de ondernemers, die baseren daar gewoon een hoop op. Hè? Dus... ik denk gewoon dat je gewoon met beleid en rust zaken moet ontwikkelen. En niet opeens zoals GroenLinks in Amsterdam 7.500 parkeerplaatsen weg. Parkeertarieven verhogen tot €7,50 per uur. Waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Ik bedoel,
wat vind je er nou zo leuk aan? Want je hebt al best wel wat te doen. Je hebt een paar bedrijven.
Ik denk dat als we ze optellen dat we boven de 10 komen.
Daarom. Ja. Hè? Dus een paar veel.
Ja.
En het grappige is dan als Harry aan je vraagt van je doet ook iets in de politiek, dan gaan je ogen glimmen. Ja, prachtig. En dan denk ik, dan zit je midden in de troep waar je eigenlijk geen zin in hebt, toch? Met al die overheid en al dat stroperigheid en maar vergaderen.
Hij zoekt de ellende ook op, hè?
Nou, hè?
Ja.
Er zit toch een soort zelfkastijding zit erin.
Ja, maar een man met oneindig veel tijd en inzet, hè? Toch?
Ja.
Ja, dus ik blijf doorgaan. En het is natuurlijk, als je in de politiek zit, dan zou ik eigenlijk gaan bekijken. Zou ik wat zaken eruit liften. Ja. En zeggen, nou, daar zou ik nou wat aan willen gaan doen.
Noem eens, waar maak jij je pas
van? Nou ja, als je bijvoorbeeld routes ziet lopen en je ziet in ambtelijke beslissen, dan zie je de emotie duimendrikt in zitten en de zakelijkheid is nergens te vinden. Ja. Dan vind ik dat je daar wat aan moet doen. Maar dan zou je dat geval op zich kunnen beoordelen en bekijken en proberen om te buigen. Ja. He, want als de ambtenaren het hebben verzonnen en presenteren aan de politiek, dan moet de politiek het gaan verdedigen in de raad. Dan kan je er toch wat van vinden. En dat is...
Nou, over het algemeen wordt gezegd, ondernemers die politiek ingaan, dat die een gevaarlijk traject ingaan, omdat je natuurlijk de welwillendheid van alle mensen zoekt en jij kiest partij.
Ja, maar
is het goed voor je handel, Hemmy?
Ja, maar...
Maakt dat je eigenlijk niet zoveel uit?
Nou, het zou me wel uitmaken als mensen me daarop beoordelen. Want dat vind ik dan een hele grote zwakheid. Ik bedoel, ik heb toch aangegeven dat
maar
ik keihard
werk. Want
het
is niet zomaar een partij, hè? Het is een hele geprononceerde partij.
Maar daarom heb ik me ook gekozen. Kijk, ze durven natuurlijk naar voren te stappen. En als je natuurlijk in die koek mee gaat draaien, dan gaat er niks gebeuren. Dus ik zit daar om... iets te laten gebeuren.
Vader communist, jij Forum Democratie. In het midden zit niet veel voor die kerklingen.
Nee, er zit niet veel. Dat klopt. Nee, en dat, Ja, weet je, ik ben net in het bestuur getreden van de stichting Vaarwens. Dat is een stichting die biedt mensen die in de laatste levensfase zijn nog de mogelijkheid om een bootreis te maken. Ja. Dat vind ik prachtig.
We zijn zonnebloemachtig.
Ja, precies. We zijn nu een nieuw schip aan het kopen. Dus, ja. En vind ik prachtig.
Ja. Dus eigenlijk volg jij voortdurend je hart, hè, toch?
Ja.
En je broer, kijkt hij nou naar jou en zegt... Hemmy, dit moet het wel zo'n beetje zijn. Hier houden we een beetje de zaak. Hoe kijkt je broer naar jou? Wordt hij niet bloednerveus of is hij van hetzelfde type?
Ik denk dat hij af en toe bloednerveus wordt.
Maar tot nu toe gaat het redelijk. Want ja, nee. Hij moet toch ook denken, het kost ook wel wat. Ja, je verliest hier en daar ook wel wat. Hè?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook dat je aan dingen een einde moet bakken. Ja. Hè? Dus dat is ook
wat
zo.
Wat is de rolverdeling tussen jullie?
Mijn broer is techneut van de familie. En ik doe de kassa, zeg maar. Dus,
ja, je voelt dan alles dat de marketing bij jou een goede hand is. Ja. Wij zijn alle twee al wat ouder, dus ik sluit mezelf er niet bij uit. En dan kijken ze terug op jouw leven. Jij ligt zelf over die rand te kijken, op die kist. Wat zeggen ze dan over Hemmy Kerkling? Wat zeggen ze over die man?
Ja.
Bij jouw afscheid, bij jouw grote afscheid. Wat zeggen ze dan?
Ik kreeg toen ik 60 was, kreeg zo'n
hoe lang geleden is 60? Want de luisteraars weten niet met wie ik praat. Misschien.
Dat?
Hoe lang is 60? Hoe lang geleden? Want hoe lang
dat is nu 11 jaar geleden.
11 jaar geleden, 71 jaar.
Ja, 71. Ja. Volgende maand 72.
Oké, maar jij kijkt, er wordt teruggekeken op jouw leven. En dan zeggen ze, Hemmy was een... En dan komt het.
Nou, ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen van hij is gek.
Ja.
Maar ik denk toch dat mensen die mij kennen, dat die ook heel veel, die dat heel erg leuk vinden. Die er ook een gevoel bij hebben. Die dat ook wel eens vertalen aan me. En dat zijn ook
krijg
de dingen.
Veel liefde? Waarom, krijg je veel liefde?
Ja, vind ik wel, ja. Ik hoor veel van mensen en wat het dan precies is. Maar ik voel me daar lekker bij. Ik bedoel, van geld moet je het niet hebben. Ja. Dus je moet het wel van de emotie hebben. En als die emotie dusdanig is dat ik er heel veel plezier van heb, dan is het klaar, toch?
Je hebt een hele goede emotionele bankrekening. En die is netjes, wordt elke keer keurig aangevuld, hoor.
Zo is het.
Je krijgt een keurige aanvulling op je emotionele. Kom je ook in termen van inkomen, kom je door de winter? Ja, kennelijk wel, hè?
Ja, het is al mijn geld, heb ik al verteld eigenlijk, zit in de zaak. Hè? Ja. Dus, maar dat geeft allemaal niet. Er komt een goed einde voor ons. Dat weet iedereen. We hebben veel vastgoed. En als dat een keer verkocht wordt, dan gaat het goed.
Dus in komt stilte. Vastgoed. Je zou haast kunnen zeggen, jij weet ook dat je goed hebt geïnvesteerd in het vastgoed. Dat gaat zich wel uitbetalen. In de tussentijd heb je waardevol gespeeld, toch? Een waardevol spel gespeeld.
Het is een monopolie geweest, maar met een heel goed einde. Ik win.
Ah, zo onthouden we het. Want de marketeer in hem maakt de slogan tot zijn einde. Het is een monopoliespel geweest. Maar het goede nieuws is, ik win. Glenn.
Heel goed. Mag jullie beiden zeer bedanken. Hemmy Kerkling van KAV. Kan alles.
Wie kent het
vervoeren.
Niet?
Ja. Wie heeft er niet wel eens zo'n auto langs zien rijden en dacht, KAV, waar staat dat voor? Nou, het staat eronder. Dan moet je iets beter kijken als je in de auto zit. En Harry Starre. Harry, na de zomer gaan we gezellig weer door.
Er komt wel een zomerstop. Ja, je gaat weg, hè?
Ja, nee.
Mogen de luisteraars weten waar je naartoe gaat of hou je het stil?
Ja, dat mogen ze wel weten. Ik ga naar Zuid-Afrika. Dus,
ik ben
lang weg. En mijn ouders zitten in mijn huis. Dus alle inbrekers. Ik zou niet langs gaan. Maar mijn vader die kan prima om met een groot end hout. Yeah. Dus na de zomer zijn we er weer. Weer met Harry Starre. Weer met Jeroen Buescher. Weer met allerlei mooie reeksen. En we gaan een nieuwe reeks ook starten over learning and development. Ook voor Harry niet echt een onbekend onderwerp. En we hebben net een oproep gedaan op LinkedIn. Om ook te vragen van, joh, heb jij nou binnen jouw organisatie... In een grote organisatie, een bijzondere manier waarop jullie dat aanpakken. Laat het ons dan weten, dan nodigen we je uit.
Ja, dus we voorbij de klas en het verhaal. Hè? Dus
andere manieren. Nee, andere manieren. Okay. Dus niet meer gewoon met z'n allen naar de baak om daar lang op en zijn. Nee,
daar ga ik niks over
zeggen. Nee, dat doen we nog wel, maar ook daar doen ze het ondertussen vast anders. Ik wil iedereen in ieder geval bijzonder bedanken voor het luisteren. Dat was hartstikke leuk. En na de zomer, wel geteld op 27 augustus, zijn we weer terug. Dus dan spreken we je graag weer.
Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl